Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus zondag 23, de vragen 60 en 61 met hun antwoorden. Zondag 23, vragen en antwoorden 60 en 61. Daar vraagt onderwijzer, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En hij antwoordt daarop alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo al is het dat mij mijn consciëntie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods waarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds uit loutere genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig harte aanneem. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Antwoord niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs gode aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Tot zover de Heidelbergse Catechismus. Wij schreven daarboven van de rechtvaardiging en overdachten drie vragen, of enkele vragen. In de eerste plaats, God is het die rechtvaardig maakt. In de tweede plaats, wie is het die verdoemt? In de derde plaats, tot allen en over allen die geloven. Dus in de eerste plaats, God is het die rechtvaardig maakt. In de tweede plaats, wie is het die verdoemt? In de derde plaats, tot allen en over allen die geloven. Wij waren gekomen tot de tweede gedachte. Wie is het, tot en met de tweede gedachte, wie is het die verdoemt? En we hebben daarin gehoord dat nog de consciëntie, nog de heilige wet des Heren, enige aanmerking kan hebben waar het God is die rechtvaardig maakt. We hebben ook daarin zijdelings vernomen dat die gerechtigheid Gods niets te maken heeft in die zin met ons geloof. Want die werd door den Vader aan en toegebracht van eeuwigheid in zijn goddelijke raad, in Christus. Die werd geopenbaard in de belofte Gods in het paradijs, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, gij zult het de verzenen vermorzelen. Dat werd bekrachtigd in de opstanding van de Heer Jezus Christus, waar de Vader het stempel heeft gezet en in het openbaar heeft afgekondigd door de opwekking zijn zoons, dat hij een volkomen genoegdoening heeft genomen met het werk van zijn geliefde zoon. Dat wordt in de ervaring des harten door het geloof omhelst en ervaren. Dat krijgt tenslotte haar volmaking in de jongste dag, waarin de Heere op zijn troon gezeten recht zal spreken en openbaar zal afkondigen over alle vaten zijner barmhartigheid. Kom in, gij gezegende des vaders, als een gemeente zonder vlek en zonder rimpel. En nu moesten wij nog met elkander die laatste gedachten overdenken, tot allen en over allen die geloven. Wij hebben dus eigenlijk de volgorde van de Heidelberger niet direct gewijzigd, maar we zijn midden in het antwoord begonnen dat God, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds. Daaruit hebben we overdacht de beschuldigingen daartegen in, en tenslotte overdenken wij de baten en de troost van dit alles. Geliefden, in dit stuk van de rechtvaardigmaking des zondaars door het geloof, daar zijn vele stemmen, vele verhandelingen, vele uitleggingen aan gegeven. De een doet dat op een, je zou haast zeggen, een tamelijk schriftuurlijke wijze. De ander mengt daardoorheen een heleboel persoonlijke fantasieën, die hij meent uit de praktijk van het leven te kunnen opdiepen. Ja, zo zijn er zoveel dingen dat ik me in kan denken dat als een mens persoonlijk niet door de Heilige Geest gebracht wordt tot de kern der zaak waar het over loopt, dat hij dan in verwarring ten slotte alles maar aan zijn plaats laat en zegt, ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. U zult misschien zeggen ongetwijfeld, ja, maar wat bedoelt u daar nu mee? Nou ja, ik bedoel, het is mogelijk om hele boeken te schrijven en het is een leerstuk en een hoofdstuk uit de leer der zaligheid. Hele boeken te schrijven over de rechtvaardigmaking, hoe het gaat en hoe het niet gaat. Maar ja, tenslotte, dan zeg je eraan, wat heb je er nou, want nou heb je een heel boek geschreven over dingen waar het niet over gaat. Want daar loopt het helemaal niet over. Als wij de draad zuiver mogen vatten in onze zielen door het onderwijs des geestes, dan zullen wij toch gaan verstaan dat het in de rechtvaardiging niet over ons loopt in die zin. Dat wij eigenlijk alleen maar, en daar heb je nou het kardinale punt, begunstigde zijn. Begunstigde. Dat we alleen maar door God in zijn eeuwig testament zijn opgenomen, als we zijn gebonden in dat boek der levenden, maar dat wij verder daar in elke rol, iedere arbeid, alles wat zich daaromtrent zou openbaren eigenlijk, dat het helemaal niet meetelt. Nou ja, nou zou je haast zeggen, als je nou zo het kerkelijke leven, de kerkelijke visie zo allerwegen in schade slaat, dan doe je de ontdekking dat de beschrijving van de rechtvaardigmaking eigenlijk min of meer aangepast is naar de bepaalde ligging in een bepaalde groep. Dat zult u met me eens zijn. De ene groep, wij noemen dat dan misschien, is dat eens verkeerd een akelig nawoord, maar waar men dus zogenaamd zo over spreekt altijd, dat is wat, en over het scherp van de mes en over het blanke zwaard en over afsnijdingen hier en daar, weet je wel, dan krijg je doorgaans ook de rechtvaardiging in die lijnen voorgesteld. Die lijnen voorgesteld. En dan ben je nog niet gelukkig als je met zulke mensen om moet gaan, want het is eigenlijk van die aard dan. En ja, dan kun je zeggen, de Heilige Geest staat erboven, dat weet ik allemaal wel, maar toch het woord leert ons ruimschoots dat de omgeving, dat de lering en de onderwijzing van een grote invloed kan zijn op het persoonlijke leven van de mensenkind. Maar dan kun je je indenken als je daar als buitenstaander een ogenblik notitie van neemt, dat je zegt, nou, de mensen zijn er niet gauw en ze hebben de graad ook al niet zo makkelijk gehaald. Want als je dat gaat beleven, dat gaat door de hel heen, hoor je dan wel zeggen. Om nou eens door de hel heen gesleept te worden, maar het is dan beter als voor eeuwig verloren te gaan. En dan krijg je een raadselachtige aanduiding van die zaak zonder vaak een precieze beschrijving. Maar meer in een gewichtige knik en in een gewichtig woord dan dat er eigenlijk voor schriftuurlijke waarheid nog iets voor de dag komt. Nou ja, ik zeg niet dat de Heere daar ook niet werkt. De Heere bereikt zijn doel toch wel dwars door alles heen. Door alles heen bereikt de Heere zijn doel. Dan heb je ook in diezelfde kring, heb je wel mensen die een beetje aan de top staan. Als je die nu in hun beschrijvingen daarvan leest, dan zijn ze heel wat nuchterder. Dan zijn ze heel wat nuchterder. Hoewel, dan worstelen ze ook nog met problemen. Dat kun je nagaan. Want aan de ene kant leren zij de rechtvaardigmaking. God is het die rechtvaardig maakt in de wedergeboorte. Hoe dat daarin als het ware een daadzaak Gods plaatsvindt, dat die onmiddellijk zonder enige verdiensten onderzijds van geloof of goede werken of wat dan ook, die zondaar in de staat Christi inbrengt en hem al zo aanmerkt als volkomen rechtvaardig en heilig in hem. Dat wordt dan wel geleerd toch, ook in die kringen, zeker wel. Maar ja, als het dan over het punt komt dat de eigenlijke rechtvaardigmakende daad des geloofs, deze daad is dat de zondaar niet alleen hartelijk wenst en gelooft, dat de beloften des evangeliums in zichzelf waar en zeker zijn, maar dat hij ook door het geloof in dadelijkheid Christus en zijn gerechtigheid aangereikt afziende van zichzelf en alle andere personen en zaken. En ook de zekere toepassing daaruit ervaart dat die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Dan komt men min of meer weer in de klem te zitten. Want dan moet men weer een oplossing vinden voor al die gelovige, bekommerde mensen. Die eigenlijk vaak onder de knoet der prediking liggen. Om dat nou te maken, hoe moeten we nou met die mensen aan? Daar we nu aan de ene kant eigenlijk als de voornaamste daad des geloofs het vertrouwen allemaal prediken. Het vertrouwen des geloofs, wat toch geen ander vertrouwen is dan op het voorwerp des geloofs Christus. En aan de andere kant dat we eigenlijk zelf, mede door ons practicale leven van iedere dag, door onze omgang met onze medemensen en ook nog wel door onze prediking eigenlijk, dit alles voorkomen en zelf eigenlijk min of meer de schuld zijn, dat er tenslotte een legio van mensen is in de gemeente die er allemaal buiten staan. En die we allemaal dan nog onder de naam krabbelaars aan durven te duiden, maar die voor de zaak staan. Terwijl men even tevoren de zaak eigenlijk heeft uitgelegd als dat grote werk God, dat God het is die rechtvaardig maakt. Maar die mensen staan dan nog voor de zaak. En als je dan zou onderzoeken welke zaak, dan krijg je daar een of andere beschrijving uit het persoonlijke leven wat men zo ervaren heeft. En de een zegt toen ging het blanke zwater bij mij door. En een ander zegt toen kreeg ik de deugde God zo lief, liever dan mijn eigen zaligheid. En een derde begint over Zacharias, de hoge priester die daar stond. Maar ze vergeten erbij te zeggen dat Zacharias daar zelf niet bij was, of Jozua. Maar dat Zacharias een visioen kreeg, waarin die kreeg te zien hoe de zaken bij God staan. Want Jozua hoefde dat ook in die letterlijke zin niet te hebben. In die zin niet, want dan zou die ook misschien een verwaand rechtvaardig mens geworden zijn. Jozua was in zijn eigen een arm en ellendig zondaar. Maar de Heilige Geest laat aan de profeet zien hoe de zaken er bij God bij staan. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. De Heere schelde u, gij Satan. Hij heeft overal voor gezorgd. Kijk, dan komt er tenslotte zo'n zekere stemming van ja. Dan krijg je een deeltje mensen, dat zijn dan de rechte bekommerd of van verre staande. Maar dat die van verre staande tollenaar gelooft in hem. In een genade God, terwijl hij zelf een goddeloze was. Dat komt niet meer uit de bus. Want eigenlijk als ik de zaken recht zou doortrekken in die gangen, moet je goed verstaan, dan zou ik die zondaar nooit, die tollenaar nooit kunnen prediken als een gerechtvaardigd mens. Dan klopt het nog wel met mijn dogmatiek, maar niet met het schema wat ik onder de mensen en in het midden der gemeente heb opgebouwd. Moet je goed begrijpen. Kijk, en dan staan die mensen daar en de meesten beleven dan die weldaad nooit in hun leven en zo wordt dat voorgesteld. En ja, een enkele, maar het is dan zogenaamd een bijzondere gave die de Heere niet verplicht is en die we ook niet nodig hebben om dan toch nog zalig te kunnen worden in de roepende genade. Maar ja, als ik al die dingen, ik heb ze in mijn leven ook vele malen overdacht en gewikt en gewogen in de weegschaal van het woord Gods. En ik moet u eerlijk zeggen, ik kan er meestal niet goed uitkomen. En ik word meestal gedachtig aan het woord wat iemand een anderhalve eeuw geleden eens schreef voor de gemeente. Dan schrijft hij, gij arme en ellendige, gij naakte, blinden en lammen. Is er voor u, ja juist voor u, dan niet een enkel kledingstuk om uw naaktheid mede te bedekken? Is er voor u, armen en ellendige, die dat alles niet heeft? En die tegen dat alles met grote ogen aan zitten kijken in de gedachte, ach, ach, zou me dat eens te beurt vallen. Is er voor u dan geen bedekking? Is er voor u dan geen gerechtigheid die redt van de dood? En dan gaat een man noemen de gerechtigheid Christi. Het kleed van de Heer Jezus Christus dat bereid is voor de grondlegging der wereld en in de volheid des tijds vervuld. En hoe dat kleed nu door goddeloze omhelst wordt door een waarachtig geloof in zijn naam alleen, dan valt de waarde eruit weg. En dan komt die man ook ergens te beklemtonen dat die gestorven is. Die is gerechtvaardigd van de zonde, die gestorven is. En hij zegt, geliefde, ik waarschuw u ervoor als u die mensen tegenkomt die u de rechtvaardigmaking vertellen. Hoe dat ze ongelukkig zijn geworden in hun leven en tenslotte is het zo ver gegaan dat ze boven de geopende hel zich waanden. En de goddelijke vader komt eraan als rechter en die hun beschuldigt en het doemvonnis uitspreekt. De zoon komt daarbij als pleiter en advocaat die een goed woord voor hen doet op grond van zijn gerechtigheid. En tenslotte om het vol te maken de Heilige Geest die daarvan getuigenis geeft. En de andere dag zegt hij, dan zijn ze gerechtvaardigd. Maar hij zegt, ik zeg u, ze zijn gerechtvaardigd met behoud van hun leven. Met behoud van hun leven. Maar niet in hun dood, in hun niet zijn, in hun ledigheid. En nou gaat men op pad met een rechtvaardigmaking. En het is gelukkig als je een punt in je leven hebt, ik verwerp het onderzoek niet. Ik verwerp ook geen enkel geschrift, daar loopt het niet over. Maar het is een geluk in je leven als je er ook nog eens smakelijk om mag lachen en mag zeggen, doet ze allemaal maar dicht hoor, of dat ze nou Calvijn heten of Luther, of Huntington, dan zou ik de allerbeste maar noemen, of Comrie, of Smijtengeld, of Brakel, of Van der Groe, doet ze allemaal maar dicht. Want we hebben er helemaal niets mee te maken, we hebben alleen te maken met God die rechtvaardig maakt, Hij alleen. En dan weet ik, dan kun je zeggen, je noemt toch allemaal goeie man, dat weet ik wel. Maar ik noem ze eigenlijk in die zaken veel liever niet. Veel liever niet. Want de een bekijkt het zo. En Van der Groe die was zo bang toen Comrie de eeuwige rechtvaardigmaking, wat er zeer beklemtoonde voor het antinomianisme, dat hij ook nog meende de pen te moeten grijpen om er tegenop te trekken. En bij Comrie vier elementen zo zuiver als glas. En er staan ook stukjes in dat ik denk, ja, nou weet ik het ook allemaal niet hoor. Voel je, daar kom je niet mee uit met al die dingen. Dat waren ook mensen. Mensen van vlees en bloed. En dan kun je zeggen, het waren kerklichten, maar de kerk heeft maar één licht. En dat is het licht wat God heeft doen opgaan in de duisternis. En voor de rest waren het hele gewone mensen. Niks bijzonders. Waarvan mijn grootvader wel eens durfde te zeggen, at hij nog, dronk hij nog, ja hij stonk nog ook. Zulke mensen waren dat. Die in die zin als het ware niks bijzonders hadden. Want dat is alleen de genade des Heilige Geestes, om zondaren zalig te maken, om de gerechtigheid van een ander. U zult zeggen, waarom noem u deze dingen? Ik noem deze dingen als een klein aanloopje. Want tenslotte, ik kan wel eens iets voorgaan stellen uit mijn eigen leven of uit het leven van een ander. Maar tenslotte gaat het toch alleen maar om, wat leert ons nu het woord van onze God? Wat leert dat? Wat leert dat ons? En dan kan ik daar veel bedenkingen tegen hebben, ik kan er veel tegenop hebben, maar daar zal ik het toch van moeten verliezen. Ik zal het er van moeten verliezen. En langs geen andere weg zalig kunnen worden, dan dat God in zijn dierbaar woord heeft geopenbaard. En dan weet ik, als je in die heiligheid der heiligheden van mensen, als je een klein beetje je eigen durft te bewezen, dan wordt er al direct met scherp geschoten. Dan staat iedereen gelijk al klaar en de mensen zijn eigenlijk van gedachte, ja maar wat wil je dan eigenlijk? Wat wil je dan? Ik wil niks, dan loopt het niet over wat ik wil. Het loopt er alleen maar over, als het nou over die rechtvaardiging des zondaars gaat, door het allerheiligst geloof, dat ik gerust durf te zeggen dat er onder ons nog wel veel bekeerde mensen zijn die daar geen kennis aan hebben. Die daar geen kennis aan hebben. En dan zeg ik dan in mijn hart, bij wijze van spreken, dat ik zeer verblijd ben als we met elkaar de dood des Heren mogen verkondigen, dat ik ook mag zeggen, Heren, leer ons meer en meer daarin toch de rechte grond van het weldoen op te merken. Want je moet niet denken, moet je goed begrijpen, al schuif ik alles licht en zwaar van de plank, met eerbied gesproken hoor, dat ik zeg, laat los alles, want je hebt er totaal niets aan. Dat wil nou niet zeggen dat de rechtvaardigmaking des zondaars iets is wat wij op kunnen vissen uit onze gedachten. En dat we daar nou eens tegenover zouden kunnen stellen, oh joh, schijt toch uit. Dat is toch heel gewoon, dat is toch heel eenvoudig. Het is allemaal heel eenvoudig en het is allemaal heel gewoon. Maar omdat het zo gewoon, zo goddelijk is, zo boven ons begrip verheven. Omdat het alles afsnijdt eigenlijk wat van ons is. Daarom is wat ik dan misschien gewoon durf te noemen en eenvoudig op grond van het woord, dat door geen ene hagereen en geen ene werkverbonder ooit te bereiken. Het enigste waar die mee uit de bus kan komen, dat is een afgesneden zaak en dat is dit en dat is dat. Maar hij kan nooit uit de bus komen zoals de apostel, dat we hem kennen. En die gerechtigheid hebbende van Christus die alleen redt van de dood en die uit genade toegerekend wordt, tot allen en overallen die geloven in de Heer Jezus Christus tot zaligheid. Want dat geloof in de Heer Jezus Christus, dat is niet iets van onze akker. Dat is ook niet iets van een godsdienstige akker. Maar dat is het eigen werk van de Heilige Geest, die dat verheerlijkt in de harten. Nou ben je gelukkig in je leven als je van al die dingen afstand mag nemen en afstand mag doen. En dat je mag zeggen, mijn thuis is bij Jan Dwars, daar moet ik mee verkeren. En zal ik op de Mars mijn centen mee verteren. En dat je alles maar laat praten. En dat je tenslotte helemaal je eigen ook niet meer geroepen voelt om aan de een of andere godsdienstige kletskous rekenschap af te leggen van de hoop die één is. En dat je net als die arme man zei, als vader en ik het maar weten. Als wij het maar weten. Vroeger, zegt hij, was ik zo gek nog wel als er een of andere koopvaardijer kwam en ik kwam met mijn kleine scheepje in de buurt. Dan wilde ik nog wel eens aan boord komen als ze zeiden, kom over en vertel eens wat. Maar het resultaat was dat ze me alles afnamen en dat ik tenslotte berooid weer wegging. Maar zegt hij, nu doe ik dat niet meer. Dus je hoeft niks te vragen. Ik zeg ook niks, het was toch een gelukkige man in het midden van een krom en verdraaid godsdienstige geslacht. Want als vader en ik het maar weten, dat is precies genoeg. Nou ja, zo is het ook met deze weldadigheid en trouw, want er is toch geen plaats voor. Bij een goed bekeerd mens niet, en bij een niet goed bekeerd mens niet, maar er is geen plaats voor al die dingen. Omdat ergens de schoen wringt. En waar wringt de schoen nu? Waar wringt de schoen nu? Wel, daar, ik kan wel een rechtvaardigmaking gaan vertellen, die klinkt als een klok, maar het is nog helemaal geen garantie dat ik nou waarachtig vertwijfel aan mijzelf. En dat ik nou waarachtig geloof dat God in zijn woord gelijk heeft als hij de dood en de vloek over mij heeft uitgeroepen. Dat is helemaal geen garantie. Want je moet echt niet denken als een mens zijn eigen is een ogenblikje op de rand van een afgrond waant. En dat hij met de dadelijke zonden en met heel zijn vergooide leven geconfronteerd wordt dat het niet benauwd is. Dat moet je niet denken. Dat menen ze wel. En dat ze geen raad wisten en met haar hoofd tegen de muur opvliegen en al die dingen meer. Zo is wel waar. Maar dat noem ik persoonlijk nog maar een zeer oppervlakkige kennismaking van het recht Gods. Een zeer oppervlakkige kennismaking. Ook al durf je er dan nog bij te zeggen dat je toen in de rampzaligheid viel. En dat je door een arend weer opgehaald bent. Daar zeg ik, dat kan nog maar een heel oppervlakkige kennis wezen. Dat kan nog wel een gevoelskennis wezen. Omdat jij er zo slecht en omdat jij er zo laag voelt. Kan best wezen. En dat je met dat alles nog nooit waarachtig gelooft wat de Heere van je zegt. Hoer, hoor des Heere woord. Je hebt een ijzeren voorhoofd dat weigert om schaamrood te worden. Kijk, en dat is dus waar de schoen wringt. Want je voelt wel aan, een mens die dat waarachtig gelooft, daar groeien niet zulke eigenaardige voortbrengselen uit op. En nou zeg ik, daar heeft de levende kerk ook altijd mee te kampen met wat er uit eigen hart en leven opborrelt. Maar toch is het een weldaad. Ik zit daar zelf ook wel eens over te peinzen dat ik wel eens denk, ja Heer, ik kan en ik mag dat nu zo zeggen, maar dan komen de bedenkingen. Dan denken ze, nou die man denkt dat hij het alleen weet. En een ander begint te morren in zijn hart, hij zegt, zou die denken dat hij ook gerechtvaardigd was. En zo ga je maar door. En een derde zegt, het is toch eigenlijk wel erg hoor, dat hij zo over allerlei dingen praat. En denk, daar kun je wel eens mee aangevochten worden in je leven. Dat je denkt, ja zou je dan ook maar niet nog, wat zou je nou Brakeltje nog maar niet eens nemen. En Comrie en die en Luther en Kolbrugge en Calvijn, zou je daar nou eens in kijken. Dat je in ieder geval als je wat naar voren brengt, dat je dan toch kan zeggen, nou mensen, zo staat het geschreven. En dat je dan eigenlijk de rest maar een beetje op zijn beloop laat en het woord ten slotte in gaat passen in wat die mensen gezegd. Geen dat niet waar is. Maar ik en u, wij kunnen het er niet mee doen. Wij kunnen er niet mee voor God verschijnen. Niets. En dan heb ik ogenblikken dat ik van al die dingen zo losgemaakt word dat ik zeg, Heer, het geeft allemaal niets. Geeft niets. Want gij hebt ons niet gezonden tot een dienaar van mensen en om mensen te behagen, maar een dienaar te zijn van het heilig evangelie der zaligheid. Nu dan, de rechtvaardiging des zondaars. Hoe wordt deze mijn deel? Hoe is de rechtvaardigheid van Christus in hem aan en toegebracht? Mijn rechtvaardigheid. En dan is het van 2-1. Dan kunnen we daar lang en kort over praten, diepzinnig en oppervlakkig erover spreken. Het is van 2-1. En u loopt het een ogenblik daarin over de toepassing der zaak. Versta me goed. Ik bedoel in die zin, er is geen twist over dat God is het die rechtvaardig maakt. Waar hij voor hij spreekt in Christus en de dode zondaar levend maakt. Daar zal geen tong in het gericht die zondaar kunnen verdoemen. Al doet hij het zichzelf misschien wel. Daar loopt het dus niet over. Maar het loopt er nou uiteindelijk daar over hoe een mens die geconfronteerd wordt met de prediking van het heilig dierbaar evangelie, met het woord van God. Oud mens of een jong mens, hoe komt die nu tot die weldadigheid? Tot die grote genade des verbonds, tot die weldaad van het verbond. Hoe komt dat? Krijgt hij die nu omdat hij gelooft? Wel nee, laten we dat op de voorgrond stellen. Het geloof heeft niets verdienstelijks. Het geloof heeft niets wat de Heere daarin zou kunnen behagen als grond om ons de gerechtigheid van Christus te schenken en toe te rekenen. Laten u dat nou toch eens en voor al gezegd wezen. Het geloof is iets dat is passief. Het geloof is niet een geef- en verdienorgaan, maar het geloof is een ontvangorgaan. Laat dat toch eens duidelijk wezen. Met het geloof gaan wij geen bergen verzetten van schuld en straf. Maar het geloof dat de Heere Christus behaagt, waarvan hij zegt, vrees niet, geloof alleenlijk. Dat dringt niet aan op een daad van het schepsel. Dat dringt niet aan op de prestatie die een mens zou moeten verrichten uit zijn wedergeboorte om nu te moeten geloven. Nee, daarom is het dat ik wel eens zeg, maar je moet niet denken, dat zeg ik niet van die gereformeerden, want die weten er al helemaal niets meer van, daar kun je niet meer over praten. Maar dat bedoel ik op u en op mij als ik zeg dat ons geloof in doorsnee een natuurlijk geloof is dat in onze hersenen zetelt. Dan bedoel ik, dan moet je echt niet denken dat ik daarmee bedoel die oppervlakkige mensen, maar dat bedoel ik u en mij mee, die bedoel ik daarmee. Want dan kun je niet afpalen in oppervlakkig praten om te zeggen, nou, dat zit maar in het verstand. Wel nee. Diezelfde lijn, die trekt ook dwars door diegene heen die er heel mooi en heel zwaar en heel degelijk over praten. Dan zeg ik ook gerust, Heere, verlos ons van onze ijdele inbeelding, want het zit allemaal in het verstand. Want het verstand kan ook gevuld zijn met een heleboel degelijke uitspraken. En met een heleboel degelijke zaken. Maar dat is ook allemaal verstand. Alles wat uit de berekening, uit het doen van de mensen voortvloeit, dat zit hem in het verstand. Dat is ons eigen overleg. Zit ons ook een voet te hoog, moet je goed begrijpen, al komen we nog zo laag voor de dag. Als we maar bezig blijven en zeggen, ja maar. En voor mij is dat en voor mij toch niet dit en dat. Dat is ook verstand. Kan ook verstand wezen, laat ik het zo zeggen. Want ook daarin wordt de mens getraind om zich ook in zulke manier uit te laten. Maar om nou heel gewoon te worden wie we eigenlijk zijn. Gewoon wie we zijn. En dan moet je daar niet mee bedoelen, dat kun je natuurlijk ook nog zo uitleggen. En zeggen, oh, als je wordt waar je bent en dan krijg je die hellevaart. Wel nee. Maar worden als je wat je bent, dat betekent, je bent in Adam geen hellevaarder in je eigen geworden. Nog nooit, al zegt God ervan dat het een hellevaart is. We zijn geen hellevaarders. Nee. Maar we zijn verblind en we zijn ledig en we zijn arm en we zijn naakt, zonder dat we het weten. Maar om dat te weten, dat we dat zijn. Dat is worden wie we zijn. Want zodra je daar weer een godsdienstige inhoud aangaat, in gaat leggen, dan krijg je weer deze terminologie. Als dat gebeurt, en als dat met een mens plaatsvindt, en dan kom je uit heel dat spreken tegen. Ik meen het. En ik geloof waarachtig wat ik nu zeg ook. Dan kom je eruit tegen dat je zegt, ja, de klok wel horen luiden, maar toch niet weten waar de klepel hangt. Nee. Dat kom je in dat spreken tegen. Want daar zit er heimelijk, zit daar een zekere pretentie in die gangen en wegen. En dan sta je daar als de man die het beleefd heeft of de vrouw. En dan sta je daar tegenover je even mensen en zegt, oh, is dat gebeurd? Als dat gebeurd, wat? En dan ga je, dat kan nog een afgesneden zaak van maken, maar dat heeft de heer op Golgotha gedaan. Een afgesneden zaak gemaakt. En als je over onze afsnijding wil spreken, dan moet je denken aan een stoppelveld waar alleen de stoppels nog op staan. En waar alle koren en vrucht weggemaaid is. Dat is afgesneden zaak. Aan onze kant. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar dan moet je niet iets waardevols in gaan leggen, want dat zit er echt niet in, geliefde. Dan kun je de apostelen en het woord en de belijdenis der vaderen op nalezen. En ik wilde wel dat je daartoe gedrongen werd. En dat je de rest maar voorlopig liet liggen. En dat alleen las en dan moet je zeggen, nee, dat zit er niet in. Dat zit er niet in. Waarom nou tot allen en over allen die geloven? Waarom van tweeën één? Hoewel het bij God een daadzaak is en vast ligt. Waarom bij ons van tweeën één? Opdat we uit ons eigen doen en drijven uitgedreven mochten worden tot de ware bronfontein van de gerechtigheid die alleen redt van de dood. En nu is het niet de waardigheid van het geloof waarmee ik God aangenaam zou kunnen zijn. Want het geloof is van de Heere zelf, dat is geen product van Adam, ook niet van een bekeerd mens. En het baat me niet, al ga ik spreken over hebbelijkheid en over vermogen van het geloof, baat me ook allemaal niet, want het zijn maar spiegelgevechten. Het baat me niet om allerlei termen te kiezen van wezen en welwezen en dit en dat. Nee, maar het is van tweeën één, omdat de koning het zegt, die in mij gelooft, zal leven. Die in mij gelooft, zal de dood niet zien. Die niet gelooft, is alreede veroordeeld. Dat zijn de dingen waarmee wij in ons leven te maken hebben. Weet het maar. En dan weet ik wel, nou kun je het verder gaan omschrijven. Dat doet men in die richting die ik straks noemde ook. Kijk er de dogmatiek maar op na. Dan kun je natuurlijk een oplossing gaan vinden voor al die niet gerechtvaardigde mensen. Door te gaan stellen dat er in het geloof trappen zijn. En daar ben ik het ook weer roerend mee eens. Maar ik zou haast zeggen, die trappen die worden wel eens wat lang gemaakt. En wij maken er nog 100 treden bij. Maar dat is van ons. Ik weet wel dat er in het geloof trappen zijn. Maar het moeten niet die trappen zijn die wij gemaakt hebben naar de hoogte. Nee, want dan is het ook onschriftuurlijk. Nu dan, wij hebben gezegd, daar staat de tafel. Wij zitten met de stukken die we nooit meer in elkaar kunnen passen. Die op geen enkele manier meer één geheel kunnen vormen. En nu hebben wij gezegd de laatste keer, daar komt God. Daar zet hij de arme zondaar voor de tafel en zegt, kijk nu eens, ik zal het doen, ik zal het maken. Ik breng gerechtigheid, heiligheid, waarheid en vrede breng ik bij elkander. Ik maak dat de gerechtigheid en de vrede uit de aarde uitspruiten zal. En gerechtigheid neerziet van hemelsboog, dat doe ik. En dan verslindt de Heer het omwinsel van de volkeren waarmee ze omvonden zijn. Bewinsel des aangezicht. En hij toont de reine wijn vol vet, vol merst. Van het enige werk Christi, die in de dagen zijn vleeses geleden heeft, gestreden en gebeden. En dan hoort de zondaar door het gehoor van het oor, daar komt hij later nog op terug. Daar komt hij nog wel op terug als hij gaat spreken over dat geloof, wie dat werkt enzovoorts. Maar dan gaat hij door middel van het gehoor des woords. En door het verlichte oog des verstand wordt hij voor die tafel gezet. En de Heere toont hem hoe hij alles in orde gemaakt heeft. Hoe hij nu bij een andere, een tweede Adam, hulp en heil besteld heeft. Hoe hij dat nu gedaan heeft uit loutere genade, zonder enige verdienste onderzijds, in zichzelf bewogen, heeft hij de stukken Abrahams aan elkaar verenigd, door zelf tussen die stukken door te gaan, als een lichtende fakkel in rook. Om nu zo aan en toe te brengen de gerechtigheid, die voor God geldt en de verheerlijking van al zijn deugden en volmaaktheden. Nu, geliefde, dat heeft de Heere nou alles uitgestald door de prediking van het heilige evangelie. Door het eeuwig blijvende woord van God. En daar staat ge nu. Daar staat ge misschien met een levenslang probeersel om nog enigszins iets van die puzzel in elkaar te krijgen. Hoe word ik, hoe ben ik rechtvaardig voor God? Hoe heb ik een verzoend God of hoe komt God toch aan zijn eer? En nou gaat de Heere God toont aan die tafel. Toont hij hoe dat de stukken in elkaar, hoe God aan zijn eer gekomen is. Hoe de overtreding en de schuld zijns volks uit het boek uitgedaan is. En hij brengt er de zondaar bij. Dat doet hij niet door een hoorbare stem zoals velen willen drijven. Nee, ik zeg niet dat de Heere dat niet kan, maar het is niet zijn gewone weg. Het is niet zo'n gewone weg. Maar doet hij door de prediking van zijn heilige evangelie, door de heilige geest, brengt hij de zielen tot het volbrachte werk van Christus. Hoe wordt dat volbrachte werk van Christus? Mijn werk, mijn gerechtigheid, mijn genoegdoening, mijn heiligheid, alsof ik het zelf gedaan had. Wat ligt daar nu tussen, geliefde? Daar ligt nou tussenin de breuk dat wij in onze natuurlijke begrippen nooit meer met de gerechtigheid van een ander tevreden kunnen zijn. Dat we daar geen ontvangst meer voor hebben, voor die gerechtigheid van een ander. Dat we aan de hoogmoed gebarsten zijn en dat we altijd nog min of meer denken dat er toch iets moet wezen bij ons. Daarom blijven onze armen slap hangen, daarom is er niemand die zegt, geef mij uw gerechtigheid en neem gij mijn zonde. Want de natuurlijke mens staat in tegenstelling tot het werk Gods. Hij kan niet tevreden zijn met die vreemde gerechtigheid van Christus. Hij wil iets hebben wat hij zelf doet, waar hij zelf een houvast aan heeft, waar hij zelf een rol in speelt. En nu op die tafel, daar houdt de Heer hem voor, dat de rol van Adam is uitgespeeld, mijn rol en de uwe. En nu zal ik mij te pletter lopen daartegen, dan word ik voor eeuwig verdoemd. Als ik dat niet geloof. En als ik daar nou tegenin ga. En in mijn natuur daar tegen mij verzet. En dat enige offer verwerp in ongeloof. Dan staat van mij geschreven. En ze konden niet ingaan vanwege het ongeloof. En dan kun je dit zeggen en je kunt dat zeggen. Je kunt over bekeringen, over belevingen, over bevinding spreken. Dat is Adams bevinding. Gij die de geloof niet dat ik van de Vader gezonden ben. Zo ligt de mens nou aan nature. Zo komt hij ook als het ware wanneer hij in zijn natuur staat daar leeft onder de prediking van het evangelie. Zo verkeert hij ook daaronder. En nu zegt gij misschien in uw hart, ja maar u had het toch over een gerechtigheid die God schenkt. En, ja zeker, maar de vrucht daarvan zal openbaar komen. De uitwerking daarvan zal openbaar komen daarin. Dat ik geen andere naam en geen andere weg meer weet onder de hemel. Door welke ik moet zalig worden. En als dat in de vrucht niet openbaar komt, dan kan ik dogmatisch en theologisch spreken van een gerechtigheid. Die de rechtvaardiging door voor het geloof vooraf gaat. Kan ik wel over spreken, maar daar schiet ik niks mee op. Want die gerechtigheid die eraan vooraf gaat, die komt openbaar in een allerheilig en dierbaar geloof. Die komt openbaar in het wonderbare, in het hart van het evangelie. Dat snijdt de paus van Rome de nek aan. Ook de paus in onze harten. Want bij de paus, dat was toch immers het juk. Dat was toch het juk. Het juk was dat de paus van Rome leert dat je nooit tot enige volkomen zekerheid kunt komen. Want dat je toch in alles maar een zondaar bent en blijft. De paus die zegt toch ja, als op God kijken dan kunnen we het geloven. Maar als op ons eigen kijken dan kunnen we het niet geloven. En daar zitten we nu maar tussenin. Daar zitten we nu maar tussenin, tussen God en tussen ons eigen. En nou elke keer als we naar ons eigen kijken dan is het niet zeker meer. Dan weten we het niet of dat we ooit bekeerd kunnen worden. Dan weten we niet of dat we er deel aan hebben aan die gerechtigheid. Maar kijken we op Christus, dan kan het weer wel. Dat is van de paus, dat is Rooms. Daaruit kunt ge toch zien dat de paus in ons aller hart zo leeft en beweegt. Hè? Want het lijkt zo oud gereformeerd, zoals ik het maar noemen kan. Oh, als ik op mezelf me zie, dan kan het nooit. Maar als ik nou eens op hem zie, dan kan het wel. Klinkt aardig. Maar wat denken wij dan eigenlijk wel? Dat denken wij wel. Als je op hem ziet en op je eigen. Nee, geliefde, dat is de Roomse duivel die wil daar in de gewetens verstrikken. Dat was het juk dat wij nog onze vaderen konden dragen, waarin de kerk van de middeleeuwen verzonken is geworden.
die martelende onzekerheid aangaande de gerechtigheid voor God. Daartegen hebben de reformatoren licht gekregen van boven, om nou die gerechtigheid des zondaars nader en zuiverder te mogen omschrijven. Nu, daar komt nou de mens voor zover het God behaagt onder de prediking des evangelies. Dat die prediking van het evangelie, die zegt niet dat misschien dit en misschien dat. Die prediking zegt, kijk, zondaar, daar gaan de stukken. Ze sluiten als een bus in elkaar. Daar gaan de stukken, ze passen in elkaar. Pas alles precies, hierin ben ik verheerlijk. Hierin heb ik genoeg gehad. Hierin ben ik volkomen tevreden. Ja maar, zegt er een. Ja, dan zegt de Heere God en zijn arme volk naar de duivel en naar de hel met dat ja maar. Want dat komt alles uit het verbroken werkverbond voort. Dat komt alles voort uit ons vervloekte en verdoemelijke ongeloof. Al ons gejama. Want er komt helemaal geen jama bij te pas. Dat komt alleen maar uit je verstandelijke bespiegelingen voort. Niet uit de praktijk van het leven. Want ik verzeker u, als je waarachtig gelooft dat je God niet kan ontmoeten in jezelf. Als je werkelijk gelooft dat God gelijk heeft in zijn woord, als hij ons beeld tekent. We zijn door Romeinen 3 naar 4 naar 5 ten slotte gegaan in de schriftlezing. Als je waarachtig gelooft, dan kun je niet zeggen ja maar. Maar dan zeggen ja, amen, ja, op Golgotha stierf hij voor mijn zonde. En door zijn bloed wordt mijn gemoed gereinigd van de zonde. Dat is het geloof. Nu daar komen ze dan alle degenen die onder zijn erf op zijn verbond leven. Gij, u en ik met onze kinderen ons wordt voorgehouden in het heilig en goddelijk woord. Niet wat de Heere kan, niet wat de Heere wil, maar wat de Heere gedaan heeft. Wat hij klaargemaakt heeft, die daadzaak van God wordt ons voorgehouden. Hoe nou hij tussen de stukken is doorgegaan en alles alleen gesmeed heeft. En gij. Ja, ik wens u toe dat dat woord zijn kracht mocht doen in onze harten. Dat wij daar nou mee geconfronteerd worden, niet als vrome mensen. Maar als mensen die dat woord geloven en zien. En ervaren dat zij zondaren zijn, geheel en al. En dat gij niets hebt wat God kan behagen. En dat uw hele godsdienst ijdel is, ijdel. En dat uw dankbaarheid bedrog is. En dat ge aan elkaar hangt van enkele wettische voelingen. En dat ge niets verstaat van die vrijheid. Van de heerlijkheid der kinderen Gods. Die tenslotte de hele wereld, de duivel en de hel, laten schelden en schimpen. En die met beleidschap uitroepen. God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Wijzen ze dan op de reizen? Nee, dan wijzen ze naar die dierbare borg en middelaar. Daar staan ze nou voor die tafel. Waar gaat het nou om? Wat moet er nou gebeuren? Op die tafel staat de hel van zijn lijden, staat daar uitgetekend. Zijn afsnijding uit het land der levenden. Op die tafel staat aangericht een keur van spijzen, in het bloed gedrenkt van zijn borg en middelaarswerk. In die kaart, op die tafel, kunt ge zoveel hellevaart te vinden als ge maar zoudt kunnen denken. De ene na de ander. Op die tafel vindt ge Gods verlatingen en alles wat dies meer zijn. Maar nou moet het van tweeën één. Het moet bij u waar zijn of het moet op die tafel waar zijn. Als het bij u waar moet worden, dan gaat gij naar de hel en dan wordt gij verdoemd voor eeuwig en altoos. Als dat voor u waar is, dan zijt gij in Christus verdoemd en van God verlaten. En naakt aan het kruis tentoongesteld, als God niet kunnende behaagt. Het is van tweeën één. Of u zult de waarheid, de mensen zeggen wel, het moet waarheid zijn. Dan zeg ik wel eens, ja, het is goed bedoeld, misschien, maar houd er maar eens mee op een keer. Want als die waarheid in ons waarachtig is, dat God zijn vloek over mij heeft uitgesproken, dan kom ik nooit in de eeuwigheid onder die vloek meer vandaan. In de eeuwigheid niet. En al die leugens en bedrog daaromtrent, die zullen blijken bestaan te hebben uit gehuichel. Maar dat is waar. Dat is, geliefde, alleen maar waar. Anders is er geen waarheid. Dat is de enige waarheid en de eeuwige waarheid. Nu. Ja, nu zegt ge ik. Nu zegt ge ja, maar nou weet ik het nog niet. Hoe ben ik nou rechtvaardig voor God? Dat zegt ge misschien. Misschien zegt ge, ik zou toch wel eens willen weten hoe of wat. Nou, geliefde, dat heb ik u toch al reden iets van gezegd. Dat is niet anders dan dat de Heilige Geest, die lieve Geest des Vaders en van Christus, die geeft u een hand, meer niet. Die geeft u, uw verwerper, uw wegloper, uw verachter van deze heerlijkheid van Christus. U die nooit wilde geraken tot het niet zijn en om alles in hem alleen te vinden. Hij geeft, dat is nu zijn onderscheidende genade, die gave God. Hij maakt van u verwerper, hij maakt van u een ontvanger. Want gij konde de klanken van de eeuwige liefde, van de zoen- en kruisverdienste Christi, kondet gij niet opvangen. Zij stoten af op uw onwedergeboren hart en leven. Maar nou geeft de Vader door zijn geest, geef een ontvangapparaat. Hij geeft een hand. En wat doet die hand? Die hand doet niets. Maar die hand, en dat is het geloof eigen, en dat is de Heilige Geest eigen. Dat werk van Christus eigen. Die zet de Heilige Geest niet zo aan die stomme zielen van ons, maar die zet hij er zo aan. Dat doet de Heilige Geest. Een ander geloof, dat is een inbeelding. Een ander geloof, dat is een medaille op onze borst, waarmee wij nog iets te betekenen hebben. Een ander geloof, dat is dan het gereformeerde geloof, zoals u dat misschien dan denkt. Daar staat de hand anders. Daar staat hij zo. Pak hem aan, grijp hem beet. Doen, werken, aannemen, dit en dat. En ik zeg wel dat het aannemen is, hoor. Want zoveel hem aangenomen hebben, die heeft die macht gegeven, kinderen Gods. Maar dan door de hand die God eraan zet, niet door de hand die wij uitsteken. God zet er een hand aan de ziel. En dat is het allerheiligst geloof. Hij slaat een kanaal, graaft hij als het ware. Een instrument brengt hij aan, een goddelijk instrument. Dat is geen zielvermogen, het geloof van mij. Dat is geen hebbelijkheid van mij. Maar dat is een gave van God, drieënig, aan de verloren zondaar in zichzelf, die bedekt en beduisterd is in de kerk van Christus op de aarde, ook op het ogenblik, die bedekt en beduisterd is. Door het legio wat men er bovenop gestapeld heeft van andere handen. Maar daar staat hij nou, en de Heilige Geest zegt aan die tafel, tot die niets bezittende in zichzelf. Tot die akelige en ellendige die niet anders kan geloven dan dat hij een goddeloze is. Een goddeloze. Die geen gerechtigheid heeft en die van het beste nog gelooft dat het een wegwerpelijk kleed is. Een wegwerpelijk kleed. En die dat waarachtig daarin ook gelooft wat de Heer in zijn dierbaar woord zegt nu. Je voelt wel aan als dat nu helder ligt in ons leven, maar dat ligt meestal niet helder, want we blijven meestal nog met enkele wortels steken in de geboorte staan. Maar als we dat nu geloven en daarvan doordrongen zijn, en dat is toch geen moeilijke zaak. Dat is toch niet in de hemel of op de aarde, maar dat is toch hier, dat God getuigenis geeft wie en wat wij zijn, door zijn woord, wat hij ook indrukt in onze hart. Dat is toch geen moeilijke zaak. Nee, maar laten we maar eerlijk zeggen, we zijn er vijanden van die zaak. Daar staat nou dat kostelijke stuk op die tafel. Daar ligt nu de gave, de offerande Gods Christi, uitgestald. Dat het alles in orde gemaakt is. De tweede Adam is heerlijker dan de eerste. Daar ligt de vrede en de waarheid op tafel. En de gerechtigheid des Vaders blikt de vrede neer. En kust zijn lieve zoon. Daar zit je nou. En daar komt nou een stem, geliefde, uit de hemel, door het woord. Mijn liefste, sta op en eet. Eet en word dronken, mijn liefste. Ja, en dan kunt ge zeggen, ja, maar ik kan toch niet. En we hebben het toch niet. De Heere heeft het. en hij maakt het. Hij maakt van u duivelse vertrapper en verwerper en verachter reeds van uw geboorte aan. Maakt hij een ontvanger. En hij laat u stamelen, Jezus, u alleen, u alleen. En hij vaagt heel uw inbeeldingen weg van uw wedergeboorte en al die mooie dingen die u hebt. Hij vaagt het alles weg. En hij brengt u daar waar ge niet anders weet dan hij, hij alleen. Nu dan, spreekt de Vader dan vrij. Spreekt de Vader op grond daarvan vrij? Nee, geliefde. De Vader spreekt niet vrij op grond van die hand die dat aanneemt en die het nuttigt. De Vader spreekt vrij op grond van wat er op die tafel ligt, dat geslachte paaslam. Die ongezuurde broden, daar spreekt de Vader op vrij. Maar u en ik, hoe zullen wij die vrijspraak in onze harten ervaren? Die vrijspraak van alle zonden. Hoe zullen wij die ervaren buiten de Heer Jezus? Dat kan toch niet? Dat kan toch alleen maar ervaren worden door en in hem? Dat kan toch alleen geproefd en gesmaakt worden uit hem? Daarbuiten toch niet? Wat is het dan? Wel, buiten hem ervaart gij dat de Vader torent en scheldt te alle dagen. Al zou je uitverkoren zijn, al zou je dit zijn en dat zijn. Het staat eeuwig vast, die vloek, die is nog nooit opgeheven. Hij torent en scheldt op vervloekt overdij, gewend, zo wijd van zijn gebod te dwalen. Dat blijft zo. Dan kun je zeggen, de Vader heeft me toch eeuwig lief als ik uitverkoren ben. Ja, maar de Vader heeft u alleen in Christus eeuwig lief. Kun je dan verstaan, dat kun je zelf nooit voelen, zolang je die dierbare Christus niet door een waar geloof omhelst. Want dan staat u in het voornemen Gods en in Gods besluit wel aangemerkt als in Christus. Maar u gelooft de Heer Jezus Christus niet. Hoe kun je dan vrede ervaren voor je ziel? Hoe kan het pact dan, ja één keer, dat wel, ik vind het wel aantrekkelijk, toch nou noem ik toch weer een vader, want Brakel, die gaat de kant min of meer uit, van die troost der rechtvaardiging, dat die min of meer eigenlijk niet één keer, maar wel duizenden keren, elke keer waar het geloof in haar werkzaamheid richt op de offerande Christi, de rechtvaardiging ervaren wordt. En er zit, hoewel de rechtvaardigmaking een daadzaak, een vrijspraak is, zit er toch wel iets in. In de praktijk van het leven zit er wel iets in. In die gedachte. Dat je moet goed begrijpen, een mens kan niet blij zijn met iets van dit of van dat, maar hij heeft altijd eigenlijk weer nodig ook bij vernieuwing dat te ervaren. Zodoende kan een kind des Heeren toren en gramschap ervaren. Zodoende. Anders komt dat niet. Als een geloof, met andere woorden, als dat geloof nou volmaakt was, en dat zou het moeten wezen, als dat de grond was waarom God u zou vrijspreken, dan zou het geloof volmaakt. Maar nu weten wij dat het geloof ook onvolmaakt is. Want we hebben zulke een volkomen geloof niet, zegt het formulier. Dat we zulke een volkomen geloof niet hebben. De Heer Jezus heeft menigmaal gezegd, waar is uw geloof? Hij heeft gezegd, o gij klein gelovigen. Als het om het geloof ging, dan waren we buiten. Dan waren we verloren, want de Vader eist ervoor. Maar het gaat nou om de gerechtigheid van Christus, die alleen door het geloof ontvangen en omhelst wordt. Niet als een dobbelsteen die je op zak draagt om er verder mee te spelen in je leven. En dan is hoge ogen en dan is lage ogen te gooien. Ganselijk niet. Ganselijk niet. Maar toch. Om erop terug te komen. Hoe zal ik nou vrede ervaren al zeg ik ja, maar die uitverkorenen in Christus. Buiten Christus kan dat toch niet? Dan mag de Vader met me bezig zijn als een onderwerp van zijn eeuwige liefde in de hoge hemel. maar ik kan niet met de vader bezig zijn zonder de zoon. Zonder de spijzen en drank van hem. Dat kan toch niet? Dan is toch verklaarbaar dat je zegt dat een kind van God zo ellendig, zo veroordeeld over de aarde kan gaan. Waarom? Is de vader dan echt toornig op hem? De vader torent op alles wat daar buiten die lieve zoon zweeft. Daar torent hij altijd op. Altijd. Daar kun je altijd het ongenoegen Gods in verwachten. De vader vloekt alleen zijn lieve zoon niet meer. Daar is hij voor eeuwig tevreden mee. Maar hoe ben ik nou tevreden? Hoe ben ik gerust als ik een hand krijg van de Heere? En Abraham geloofde God. En de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. Dat geloof? Nee, maar omdat hij geloofde dat God het was in Christus. Daarom. In Isaac zal u het zaad gezegend worden. O geliefde, ik zeg dit alles niet. Ik zeg dit alles niet, in die zin moet je goed begrijpen. Om de rechtvaardigmaking los te maken uit het woord, maar om haar juist terug te brengen naar het woord. Want menigmaal lange tijd in het leven heb ik over deze zaken gedacht. En overdag. En ik ben tot de conclusie moeten komen, in eigen en in ander leven, dat de bespreking der zaken die men noemt, niet de zaak is die Gods woord ons noemt. En dat door de onkunde en de onderwijzing zo ver en zo duister de zaken zijn te komen liggen. Rechtvaardiging. Daar staat hij dan en daar weer klinkt zijn stem. Eet mijn liefste en word dronken van liefde. Van de wijn die ik gemengd heb. Daar kom je in de buurt wat Helmbroek zegt. Niet alleen het geloof dat de belofte Gods in zichzelf waar en zeker zijn. Maar dat ze ook voor mij waar en zeker zijn, dat Christus door het geloof ontvangen wordt op die aangezette hand. Christus ontvangen wordt. En hoe is dat dan? Wil je daar de vrucht van weten? En ik hoop dat er mensen bij mogen zijn die zeggen, als het zo is, dan heb ik toch een ontdekking mogen doen. En heus, ik sta hier in de armoede hoor, dat zeg ik erbij. Want mijn hart schrijft dat ik zeg, kon ik het eens zeggen. Dierbare koning, zoals het is, in alle eenvoudigheid. Zo ligt het voor mij. Maar ik weet dat de Heere ook van een stamelend woordje gebruik kan maken om het licht te doen op. Dat het voor u nou eens zo mocht wezen, de zaligheid is mij nu nader dan toen ik eerst geloofd heb. Dat je er eens een ontdekking in mocht doen. Als ik u noem de vrucht daarvan, want wat is de vrucht? En dan kom je op de bevinding of de beproefdheid vanwege de liefde God. Wat is de vrucht? Hoewel je het er misschien zelf nooit voor gehouden hebt dat dat nou de rechtvaardiging is. Maar ik noem u dan toch de vrucht. De vrucht is een wonderbaarlijke liefdebetrekking tot de drie-enige God. De vrucht daarvan is een betrekking van vrede zelfs met het gedierte des velds. De vrucht daarvan is het gevoel, het geloof, dat God u neemt, overneemt in Christus. Dat hij u neemt zoals u bent en dat er nu niets, maar dan ook niets meer bij hoeft. De vrucht daarvan is het getuigenis der zielen, lieve Vader. Van onze geliefde Heer Jezus Christus. De beminnenswaardige geest van Christus. Is de vrucht. De vrucht is de eer van de drie-enige God. Niet uit ons, maar uit het werk Christi. De vrucht is op de wereld zijn als het in de dadelijkheid, in de oefening des geloofs ervaren wordt. Dat is meestal maar een ogenblik. Maar dat is verwondering. Is dat het, Heer? Is dat het geheim? Je bent er wel, je zit er wel, maar je bent er ook niet. Opgenomen in zijn gunst, naar zijn eeuwige liefde, naar zijn eeuwig welbehagen. Rechtvaardiging des zondaars, zo overstelpend dat ik geloof en ervaar dat de Vader nou net doet, ja, en niet alleen net alsof, maar dat ik nooit geen zonde gedaan heb, dat ik altijd zijn eer bedoel. Dat is nou de spijze van de tafel. Dat is nu het geheim der godzaligheid. Dat is nou de hand die de geest eraan zet. En die doet stamelen, niet hebbende mijne gerechtigheid die uit de wet is. Daar krijgt hij een afkeer van. Van de vleeselijke heiligmaking krijgt hij een afschuw van. Maar hij gaat zijn weg zoals die is. Recht en slecht, daar gaat hij, met de hand eraan. Heere, vervul mijn ledigheid, vervul mijn hart, zo zullen al mijn zinnen, mijn God, u sterkte, hartelijk beminnen. Mijn steenrots, burg en helper is de Heer. Daar ga je door het leven heen. Heb je er altijd de baten van? Altijd. Heb je er altijd de troost van? Niet altijd. Ik hoop van veel, maar niet altijd. Maar je krijgt wel iets in je leven als hij al die verhaalt, je soort van blanke zwaard. Ik heb het ook eens. Toen ging het blanke zwaard er doorheen, dan in je hart begeert te grinniken. Dan zeg je, ja, het zal best waar wezen. Maar je beeldt het je eigen maar in. Want je bent nog niet getroffen door het zwaard des geestes. Wie smijt zo radicaal Adams godsdienstige hart aan? En die taart die er op de tafel heeft liggen, daar schiet zo weinig van over. Dat laat de heren de mollen en vledermuizen opvreten. Waardeloos. Maar hij voelt aan, die man die kletst wel een beetje, maar daar hebt u nog geen kennis aan. Daar hebben alleen een arme zondaar uit het eeuwig verbond der genade maar kennis aan. Dat kun je elkaar niet geven ook. Maar de Heere wil het bewerken door middel van zijn woord en geest. Daarom, geliefde, ben ik blij. Blij dat de Heer ons nog een ogenblik bij elkaar gebracht heeft in dit moeitevolle leven. Blij dat onze wegen en paden zich hebben mogen kruisen. Want, moet je goed begrijpen, aan mij hou je niks anders over dan als een nare, akelige kerel. Dat er wel bij. Maar, dat heb ik geweten en waarachtig geloofd. Dat ik zijn naam alleen, zijn dierbaar evangelie, dat zou mogen prediken. En toen naar huis ging verleden week uit een andere plaats weer hier naartoe, toen was ik verblijd. En ik heb nog daarin zijn naam mogen noemen en vast in het voor, hoewel dat vanavond weer uit mijn gedachten was, hem mogen prijzen die de goddeloze rechtvaardig om niet. En ik heb gezegd, Heere, ach ja, hier op aarde maken we de schuld nog maar dagelijks groter. Maar als we zo nou nog een klein poosje bij elkaar mogen blijven, onder dat licht van die kandelaar, wat een wonder. Wat een wonder als er nog zielen bevrijd mogen worden uit de wereld. Wat een wonder als er nog zielen bevrijd mogen worden uit dat wespennest van onze godsdienst. Wat een wonder als zielen nog eens afgetrokken mogen worden van al die mooie boeken en verhalen, om genoeg te gaan krijgen aan dat boek des levens, het welk gij zijt, dierbare Christus. Nu dan, dat gaat tot allen en over allen die geloven. Als je het nou niet gelooft, dan heb je ook de troost niet. Heb je de troost niet. Dan moet je daarvan dat niet geloven, moet je geen weg maken. Je moet er niet iets godzaligs van maken. Dat moet je niet doen. Dan moet je eerder zeggen, hoor eens, ik ben een akelig en ellendig beest voor God. Minder dan dat. Maar je moet er niet heimelijk nog een vertoning van maken van God. Als je het wel gelooft. Ja, zegt u, man, schijn nou toch uit. Is het dan zo eenvoudig? Zo eenvoudig is dat. Als je het nou wel gelooft, dan verkondigen wij in de naam van de Heer Jezus Christus dat de Vader geen zonden in u ziet. Dat u volmaakt, rein, vlekkeloos, vrijgesproken bent voor eeuwig. Als u dan zegt weer, ja, maar ik ben het zo gauw weer kwijt, man. Dan zeg ik, nou ja, dat is niet zo erg dat u het eens kwijtraakt. Maar de Heer zal u er elke keer weer bij bepalen, bij die kostbare diamant. Hij zal u het oog verlichten op uw reis door dit leven. Wat dan verder? Wat dan verder? Laat praten wat praat en vallen wat valt. Want onze God is goedertieren. Hij rechtvaardigt de goddeloze om niet. Laat dat de klemtoon dragen. Om niet. Dan hoef je niet anders te wezen. Dan hoef je niet meer of minder te wezen. Dan hoef je niet dit en niet dat. Dan heb je alleen maar een aangezette hand nodig. Die de Heilige Geest er aanzet. Zo. Niet zo, maar die er zo aangezet heeft. Een hand van hem. Een godsdaad. Maar die hij ook inderdaad doet. En al ben je dan nog zo jong, kinderen. Jongelingen. Grijzaards of jonge dochter. Als je vanavond naar huis mag gaan. Met het woord. Heere, ik geloof. Ik kan niet anders. Kom een ongelovigheid te hulp. Dan mag het door nood en dood heen gaan. Je mag aangevochten worden omdat je geen bekering hebt. En omdat je niet dit hebt en omdat je niet dat hebt. Het mag duizendmaal met u over de kop gaan. Maar ge zult het ervaren in uw leven en in de Jordaan des doods, dat het eeuwig waar is wat God gezegd heeft. Ik delg uw overtredingen uit als een nevel en ik gedenk ze niet meer. En ge zult er vrede bij hebben dat hij sprak, vrees niet, geloof alleenlijk. En dan heb je nergens geen behagen meer in. Dan in het woord van de dichter. Ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht. Nog even geduld. Nog even wachten. Nog even wat razernij van de Satan. Van de wereld en van het godsdienstige peupel. En niet in het minst van ons eigen boze hart. Nog heel even. En dan nog een kleine rocheling. Nog een kleine ademhalingstoornis. Nog heel even. Nog een klein ziektebeeld. Och ja, van veel geschreeuw misschien en weinig wol. Want we zijn aardwormen. We zijn vleeselijk. Vervuld met meelij met onszelf. Maar het is maar even hoor. Een week, twee weken, laat het nou een jaar zijn. Stel voor als het nou 30 jaar is. Vooruit dan maar, zegt de zondaar. Als u er maar bent, trouwe dierbare koning. Daar gaat hij, de ellendigen die gaan naar Jeruzalem. Het niets in hun, het alles uit hem. En dan is het einde. En dat is het begin. Dat is het begin. En als hij dan nog een keer om kon kijken, dan zou hij je eigen dood schamen en zeggen, trouwe Heer, wat ben ik toch een verdachtmaker geweest van uw werk. Wat heb ik die dierbare offerander toch op het vlak menigmaal getroffen van, als het is waar mocht wezen. Wat heb ik er toch vaak mee gespeeld. Als hij dan nog terug kon denken, dan zou hij zeggen, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Maar ik hoop dat gij mag zeggen, ik zal, nu ik mag ademhalen. Na zoveel bange tegenspoed, al mijn beloften u betalen. Wat belooft gij de Heere? Er is maar één goede belofte. En dat is, Heere Jezus, ik beloof u eerlijk, dat ik blijven wil en begeer. Alleen bij vrije genade en ontferming en bij uw dierbaar evangelie. Dat mag u de Heere beloven. En dan moet je je wapens niet zo gauw uit handen laten slaan. Dan moet je niet zeggen, ja maar ik ga dood, ik ga dit, ik ga dat. Een goede soldaat. Die kruipt verder als die geen benen meer hebt, zeggen ze wel eens. Een goede christen. Ja, nou bedoel ik met goed niet in de morele zin van het woord. Maar in de geestelijke zin van het woord. Die goed is voor Gods aangezicht. Die kruipt desnoods zonder handen en benen. Hij legt zijn eigen op een kant. En die laat zijn eigen van de helling afrollen. Met het zwaard des geestes in zijn hand. En hij schreeuwt, o God, wees mij de zondaar genadig. Amen.